Hele goede morgen. Het is een beetje thuiskomen terug in de Lemmer. Ik dacht vanmorgen, het is dit jaar, 40 jaar geleden, dat ik voor het eerst preekte in een dienst hier in de gemeente, in het oude gebouwtje. Sommigen van jullie die kennen dat oude gebouwtje nog. Wie zat er in dat oude gebouwtje nog? Kijk eens aan. En toen moest ik vanmorgen, hadden mevrouw en ik het er ook over onderweg. Van joh, wat hebben we toch vaak hier in de Lemmer, in dit gebouw, in dat zaaltje, het OM-nieuws geplakt en klaargemaakt. Wie heeft daar nog bij geholpen? Kijk eens, zie je, dat zijn er ook nog een paar. Ja, er zijn er van die groep al een heel aantal bij de Heer, die daar vroeger bij geholpen hebben. Vanmorgen is het een voorrecht voor me om hier te zijn en om samen de Bijbel te lezen en te overdenken. En ja, dan als ik weet natuurlijk waar ik over spreken wil. En als je dan de liederen zingt en je hoort zo wat er wordt gezegd, dan gaat er al van alles door je heen. Ik hoop vanmorgen dat wij door de overdenking van wat we in de Bijbel gaan lezen, dat we God zien, misschien opnieuw zien, zoals God is. En dan is God zo groot. We zongen vanmorgen dat prachtige zesde couplet van het Wilhelmus. Mijn schild en de betrouwen zijt gij, o God, mijn Heer. En die God, onze Heer, is de machtige God. De almachtige God. En die God is er voor jou en voor mij. En dan vond ik het zo mooi wat je vertelde over de kinderen vanmorgen. Met zoveel passie en zoveel overtuiging. Want dan mogen we allemaal ons ding doen in de kerk en in de samenleving. Wetend dat die machtige God er is voor mij, om mij in mijn ding te helpen en tot een grote zegen te maken voor de wereld om ons heen. En dan kan het zijn in dat wat je doet met de kinderen. Maar dan kan het ook zijn in wat je doet als voorganger. Dan kan het zijn in wat je doet als bijbelkringleider of leidster. En wat het ook is, dan kan het zijn dat je dat doet als vader en moeder. Of als opa en oma, zoals deze oude vent. Met zijn 5 kleinkinderen. Maar wat je ook doet, die machtige God is er voor mij, voor jou, om mij te helpen en te zegenen en tot zegen te maken van de mensen om ons heen. Het thema van morgen, dat is hoop op God. En laat de moed nooit zakken. Churchill, die is heel beroemd geworden in de Tweede Wereldoorlog door zijn rol die hij toen heeft vervuld. Na de oorlog werd hij gevraagd om te komen spreken op zijn middelbare school in Sandhurst in Engeland, waar hij overigens niet een buitengewoon opmerkelijke leerling is geweest. Maar na de oorlog was hun student de beroemde premier Churchill. En dat was natuurlijk geweldig dat hij bereid was om op de school te komen spreken voor leerlingen en voor het personeel. Churchill kwam op. Hij werd natuurlijk met verve ingeleid. Allemaal geweldige woorden. Churchill. En toen kreeg hij het woord. Toen zei hij dit. Hij zei, pak nou pen en papier en schrijf elk woord op wat je hoort. Want een toespraak die je nu gaat horen, zul je nooit in je leven meer horen. En toen wachtte hij even en toen zei hij dit. Hij zegt, wat er ook gebeurt in je leven, geef nooit op. En toen was hij een minuut stil. Dat is een lange tijd. En toen herhaalde hij en zei hij: wat er ook gebeurt in je leven, geef nooit op. En toen was hij 4 minuten stil. En dat is een hele lange tijd. En toen zei hij, en sloeg hij met zijn vuist op tafel: wat er ook gebeurt, geef nooit, nooit, nooit op. En toen ging hij zitten. Dus inderdaad, zo'n toespraak hadden ze nog nooit gehoord en zullen ze ook nooit meer horen. Maar het is wel een toespraak geweest die ze ook nooit zullen vergeten. Nou, dat is een beetje het thema van deze morgen. Hoop op God en laat de moed nooit zakken. Allemaal gaan we wel eens door onmogelijke situaties. We baden vanmorgen voor mensen en als je dan dat plaatje hoort, dan denk je, ja, en zo is het soms in het leven. Alles komt tegelijkertijd. Hoe verzin je dat, dat je dat allemaal in één keer op je tafel krijgt? En allemaal gaan we wel eens door omstandigheden die ontzettend zwaar en ontzettend moeilijk zijn. Maar God is een redder in de nood. En onze God is niet alleen de genadige God, de Vader van de Heer Jezus, die ons lief heeft. Hij is ook de almachtige God. De almachtige God, die hemel en aarde heeft geschapen door zijn woord. Maar wij gaan soms door ervaringen heen, waarin alle hoop vervlogen lijkt. En waarin alleen maar vragen zijn, zonder antwoorden. Misschien denk je wel eens dat God jou niet zou kunnen redden. Dat God jou niet zou kunnen vergeven. Je bent zo vuil en jij bent zo slecht. O, als de mensen eens wisten. Of dat je denkt dat er voor jouw huwelijk, nee, daar is geen hoop meer voor. Allerlei situaties zijn denkbaar waarin je terecht kan komen en waarin alle hoop vervlogen lijkt te zijn. Voor ons was, ik ben net 2 weken geleden officieel met pensioen gegaan. Dus dan zit je als een oude vent wel eens terug te denken aan wat er allemaal gepasseerd is in je leven. En dan denk ik, als ik hier aan denk, aan het moment dat wij hoorden in het kantoor in Emmeloord, ons schip, de Logos, was op de klippen gelopen. En dat we daar in een kringetje stonden met elkaar en dat we voorlazen wat we hadden gehoord en dat we in een kringetje stonden te janken als kinderen, want de Logos, dat kon toch niet? Dit was toch Gods schip? Dit was toch in het Engels de miracle ship? Dit was het antwoord op gebed? Dat kon toch niet? En soms gebeuren er dingen, dan heb je alleen maar vragen en je hebt geen antwoorden. Ik moest denken aan Hannah Miley, de vrouw van George Miley, die in het begin van de OM-tijd verantwoordelijk was voor het werk van de schepen bij Operatie Mobilisatie. Dat kent u misschien niet, maar dat is het werk waar ik mijn leven bij gewerkt heb. En die schepen, dat zijn de grootste drijvende boekenmarkten van de wereld, die 1 miljoen mensen per jaar trekken. Nou, die vrouw van George Miley, Hannah Miley, die was op 1976 op de Logos, samen met mijn vrouw Annie. En toen kwamen ze met de Logos voor het eerst in Duitsland. En toen zei Hannah tegen Annie: Annie, ik ben in Duitsland. Zij had de deur in haar herinnering helemaal op slot gedaan en besloten, zij zou nooit, nooit, nooit in Duitsland komen. Zij is een Jodin. En na de Kristallnacht in Duitsland besloten haar ouders om haar enige kind, Hanna, op een rode kruis transport voor kinderen naar Engeland te zetten, omdat ze hun hart vasthielden van hoe het verder zou gaan in Duitsland. Zo is zij in Engeland terechtgekomen als 8-jarig meisje. Zij heeft bij het afscheid op het station in Keulen van haar ouders, haar ouders daarna nooit meer teruggezien. Maar dat niet alleen. Kun je je voorstellen dat je een lijst maakt van al je ooms en tantes, je vader, je moeder, al die familieleden. Je schrijft voor zover jij ze kunt herkennen, herinneren, allemaal op een rij, op een papier. En dan scheur je het papiertje door, want ze zijn allemaal vermoord. Dat was haar situatie. Als zij in Engeland opgroeide en ze zag een foto van Adolf Hitler in de krant, dan pakte ze een schaar en dan prikte ze in die foto. Ze haatte die man, ze haatte Duitsland, ze haatte alles wat met Duitsland te maken had. En toen kwam ze later tot geloof. Maar ze had besloten, nee, ze zou nooit, nooit, nooit naar Duitsland gaan. En toen was ze op de Logos, getrouwd met George Miley, met Annie. En zei ze tegen Annie, Annie, nou ben ik in Duitsland. Nu, ze leeft nog altijd. Ze is nu een oudere vrouw. Ze heeft de laatste fase van haar leven zelfs helemaal gewijd aan het zijn van een spreekbuis voor verzoening. Ze zei tegen ons een keer, ze zegt, als ik de haat in mijn hart zou bewaren en zou koesteren, heeft Hitler de oorlog toch nog gewonnen in mijn hart. God is bij machte om oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Dat zijn woorden van de apostel Paulus in zijn gebed in Efeze hoofdstuk 3. Dat was God voor Paulus, maar dat is God ook voor jou en voor mij, voor u, voor mij, voor ons. Hij is bij machte oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Daar willen we vanmorgen met elkaar over lezen en daarover nadenken aan de hand van de uittocht uit Egypte. Wij leven ook in een tijd dat interessant is, dat Israël, het huidige moderne Israël, 70 jaar bestaat en dat viert. Wij gaan kijken naar de geschiedenis van Israël, lang, lang geleden, de uittocht uit de slavernij van Egypte en de doortocht door de zee. En dan lezen we met elkaar in Exodus hoofdstuk 14, vers 1 tot 14. En ik lees dat uit de herziene Statenvertaling. Exodus hoofdstuk 14, de eerste 14 versen. Toen sprak de Heere tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij terugkeren en hun kamp opslaan voor Pi-Hachiroth, tussen Migdol en de zee, voor Baal-Zephon. Daartegenover moet u uw kamp opslaan bij de zee. De farao zal dan van de Israëlieten zeggen, ze zijn in het land verdwaald, de woestijn heeft hen ingesloten. En ik zal het hart van de farao verharden, zodat hij hen achtervolgt. Dan zal ik, ten koste van de farao en ten koste van heel zijn leger, geëerd worden, zodat de Egyptenaren zullen weten dat ik de Heere ben. En zo deden zij. Toen de koning van Egypte verteld werd dat het volk was gevlucht, keerde het hart van de farao en zijn dienaren zich tegen het volk. En ze zeiden, hoe hebben wij dit kunnen doen, dat wij Israël uit onze dienst hebben laten gaan. Hij spande zijn strijdwagen in en nam zijn volk met zich mee. Hij nam ook 600 van de beste strijdwagens mee, ja, alle strijdwagens van Egypte, met op elk daarvan officieren. Want de Heere verhardde het hart van de farao, de koning van Egypte, zodat hij de Israëlieten achtervolgde. Maar de Israëlieten waren door een opgeheven hand geleid. De Egyptenaren met al de paarden en de strijdwagens van de farao en zijn ruiters en zijn leger achtervolgden hen en haalden hen in waar zij hun kamp hadden opgeslagen bij de zee bij Pi-Hachiroth voor Baal-Zephon. Toen de farao dichtbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op en zie, de Egyptenaren trokken achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en riepen tot de Heere. En ze zeiden tegen Mozes, waren er in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe hebt u dit met ons kunnen doen door ons uit Egypte te leiden? Was dit niet wat we in Egypte al tegen u zeiden? Laat ons toch met rust, laten we de Egyptenaren maar dienen. Want het is beter voor ons de Egyptenaren te dienen dan in de woestijn te sterven. Maar Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd. Houd stand. Zie het heil van de Heere dat hij vandaag nog voor u zal bewerken. Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u in eeuwigheid niet meer terugzien. De Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. Tot zover. Ik wil om een beetje u te helpen daar een voorstelling van te maken van wat we net gelezen hebben, wil ik u meenemen naar de geschiedenis en naar de locatie. En wil ik eens met u nadenken over de vraag, wat wij net gelezen hebben, waar zou dat hebben kunnen plaatsvinden? En dan als ik daarover met u nadenk, en als ik daarover dingen opper, wil ik niet zeggen per se dat het per se zo gegaan moet zijn als ik in uw midden leg. Maar, ik wil er wel eens met u over nadenken, en als we erover nadenken, dan begint dit hele verhaal te leven en dan ga je er een voorstelling van maken van wat voor een ongelofelijke gebeurtenis hier eigenlijk heeft plaatsgehad. Waar in de hele Bijbel later vaak aan terug wordt gerefereerd hoe God met een hoogverheven hand, met een sterke hand, zijn volk uitleidde uit de slavernij. En wat uiteindelijk weer een soort van voorbeeld is geworden van wat later is gebeurd in Jezus. Hoe Jezus ons heeft uitgeleid uit de dood door de slavernij aan de zonde en gebracht heeft in het leven van vergeving en genade met de Heer Jezus. Dus het is heel belangrijk gebeuren. En als je dan bijvoorbeeld in mijn herziene statenvertaling studiebijbel, die ik thuis in het kantoor heb, daar staat achter in die bijbel het plaatje wat in heel veel bijbels achter in de bijbel staat. En dat is ongeveer dit verhaal. Dat je daar Egypte hebt. En hier heb je de Sinaï-woestijn. En dat Israël dan daar door de zee getrokken zou zijn. En dan zijn ze een beetje door de woestijn. En dan hier de berg Sinaï. En dan hebben ze 40 jaar in die Sinaï-woestijn voortgebracht. Na een mislukte poging hebben ze daar 40 jaar doorgebracht voordat ze uiteindelijk het beloofde land zijn binnengedrongen. Dit plaatje staat in de meeste bijbels. En de vraag is, klopt dat wel? Want is dat echt daar allemaal gebeurd en is dat de Sinaï? Een van de dingen die ik even al wil onderstrepen nu. En sommigen roepen al, want dat, en daaruit blijkt, hè, we weten, sommigen van ons weten wel, weet je, er wordt verschillend over gedacht. Niet iedereen is het met dit plaatje eens. Dat Midian, dat was het land waar Mozes 40 jaar schapen heeft gehoed. En het was in Midian, bij de berg Horeb, de berg Gods, dat God aan Mozes in de brandende braamstruik verscheen en hem zei dat hij naar Egypte moest gaan om het volk uit te leiden. En dan zei God erbij om hier op deze berg mij te aanbidden. Nou, dat was in Midian, daar is geen twijfel over mogelijk. En waar ook niemand over twijfelt, is dat Midian daar lag. En dat is in het huidige Saoedi-Arabië. Out of all places. In Saoedi-Arabië. Daar was de berg Horeb, de berg Gods. Daar ontmoette God Mozes. Daar zei God tegen Mozes, hier op deze berg zullen ze mij aanbidden. Met dat in je achterhoofd wil ik voorstellen dat we er ook anders over kunnen denken dan wat we hier op dit kaartje zagen. Reden om er anders over te denken zijn er veel. De eerste reden, dat is wat ik net gezegd heb, de Horeb is helemaal niet in de Sinaï-woestijn. De Horeb is in Midian, aan de overkant van de golf van Aqaba. Wat wij in de Bijbel vertalen als de Schelfzee, ze trokken door de Schelfzee, dat is natuurlijk een vertaald woord. Daar staat in het Hebreeuws, staat daar, Yamsuf. Ze trokken door Yamsuf. En de vraag is dan, Yamsuf, wat was dat? Nou, ze hebben dat vertaald als de Rietzee of als de Schelfzee. Maar Yamsuf komt elders in de Bijbel ook voor. Bijvoorbeeld, een paar keer in de Bijbel komt Yamsuf voor. Bijvoorbeeld bij Salomo. Salomo, die had een vloot waar die apen en pauwen en goud uit Ophir liet komen. En de meeste mensen zijn ervan overtuigd dat Ophir, dat lag in India, dat komt pauwen, goud, apen, dat kwam uit India, werd door Salomo aangevoerd naar Israël. En zijn vloot waarmee hij dat deed lag in Yamsuf. Nou is één ding duidelijk. Yamsuf kan dus nooit, dat Yamsuf kan nooit een meertje zijn tussen Egypte en de Sinaï-woestijn. Want daar kan geen vloot en die kan niet uitvaren naar India. Dus het is heel wel mogelijk dat Yamsuf waarschijnlijk dan de golf van Aqaba is geweest. Dan zie je dat praktisch gezien, als Israël 40 jaren lang in de Sinaï-woestijn had rondgedoold, dat je daar praktisch gezien ook wel wat vragen bij kan stellen. Bijvoorbeeld, zou het volk Israël echt ontkomen uit de slavernij van Egypte, 40 jaren lang op de stoep van Egypte hebben gezeten? En als je geologisch bekijkt naar de Sinaï, dan leent de Sinaï zich er eigenlijk helemaal niet voor dat daar een volk van misschien wel 2,5 miljoen mensen 40 jaar van pleisterplaats naar pleisterplaats heeft getrokken. Dus praktisch gezien zou je daar ook heel veel vragen bij kunnen stellen. En dan is een andere routebeschrijving die ik zo meteen laat zien, die klopt exact met wat er in de Bijbel staat. Bovendien, als je naar de golf van Aqaba gaat kijken en je gaat zien hoe het bodemprofiel in de golf van Aqaba eruit ziet, dan zie je hele interessante dingen. Ik ga dat zo ook laten zien. En dan tenslotte, er zijn oude kaarten van Saoedi-Arabië, waarbij als je dan naar de namen kijkt, naar de verschillende oude plaatsen in Saoedi-Arabië, zijn er heel veel Joodse connectie met de namen. En dat maakt het interessant, en daar zijn geleerden het ook over eens, in Saoedi-Arabië hebben ook altijd veel Joden gewoond. Toen Mohammed zich uitgaf als profeet, toen gaf hij zich aanvankelijk uit als een profeet uit de traditie van de Joden. En hij was ervan overtuigd dat de Joden hem ook zouden accepteren als hun grootste profeet. Toen ze dat niet deden, toen keerde hij zich tegen de Joden, en dat vind je allemaal terug in de Koran. In het begin van de Koran, in de oude tijd, zeg maar, zijn hele vriendelijke woorden over de Joden. Maar later verandert dat, en dan zijn de Joden plotseling het meest verschrikkelijke tuig wat er rondloopt. En dat komt omdat hij dus dacht van nou, die Joden, maar er waren dus Joden, er waren veel Joden. En we weten nu uit de recente geschiedenis dat met de nieuwe staat Israël, dat Joden uit Jemen terugkomen naar Israël. En dat zijn dan Joden met nog hele oude tradities en een heel oude vorm van Hebreeuws, die dus al heel vroeger afgesneden zijn van de andere Joden en zo hun eigen soort vorm van het Hebreeuws hebben ontwikkeld. Maar goed, dat is een heel interessant verhaal. Hier zie je een satellietfoto van die omgeving. En nou, als je die satellietfoto ziet, dan zie je daar is het Suezkanaal, daar is Egypte, dit is de Sinaï, daar is Israël, dit is de Dode Zee, dit is de Golf van Aqaba. En dit hier en naar beneden, heel ver naar beneden, want het is heel lang, dat is Saoedi-Arabië. En nou is de vraag of ze dus daar door een of andere Rietzee, een soort van binnenmeertje zijn getrokken. Vroeger hadden de hippies, de Jesus people, daar hadden er wel een grapje over. Hè? Dan zeiden de mensen van, was er zo'n Jesus people tot geloof gekomen, zo'n hippie. En zeiden ze van, ja, hoe kan dat nou, hè? Dat God zijn volk door de zee liet gaan. En dat ze dan verdronken, die Egyptenaren. Terwijl het maar zo'n ondiepe zee was. Moet ik even denken hoe die grap ook alweer in elkaar zit. Maar en dat kon allemaal niet. Maar in ieder geval was het antwoord dan een beetje van nou. Dat was toch uiteindelijk een heel ondiep zeetje waar ze toch getrokken waren. Nou, zei die hippie toen, dan is het toch wel wonderbaarlijk dat later die Egyptenaren door het ondiepe zeetje trekken en dat ze allemaal verdrinken. Maar er zijn mensen die zeggen van weet je, het is helemaal niet daar gebeurd. Ze zijn door de Golf van Aqaba getrokken. En dat is een heel ander verhaal. En wat er is gebeurd is, daar ligt de Horeb. Mozes werd geroepen bij de Horeb. Is teruggegaan naar Egypte langs deze route. En als Israël naar het beloofde land gaat, dan zegt God nadrukkelijk tegen hun, neem niet de kortste route. Dat is die route. Maar dat ze deze route hebben genomen, de route die Mozes is gekomen, toen hij van de berg Horeb naar Egypte kwam, en dat ze dan op dit punt zijn gekomen, en dat God dan zegt, keer om, dat ze dan naar beneden gaan door een wadi, een lege rivierbedding, en dat ze dan komen bij dit punt wat je daar ziet, dat is een interessant punt, dat zie je zelfs op deze satellietfoto, dat is een stukje vlak strand van 12 vierkante kilometer aan de rand van de Golf van Aqaba. En dat zij daar door de Golf van Aqaba zijn getrokken en dat ze vandaar naar de berg Horeb zijn gegaan en later die rondzwervingen door Saoedi-Arabië hebben gehad. En dan is het interessant dan daar naar dat plekje te kijken, want dan zie je dat op dat punt de Golf van Aqaba zo'n 15 kilometer breed is. Daar zie je op een uitvergrote wijze dat stuk vlak strand. De mogelijkheid is dat die doortocht dus helemaal niet is geweest op die andere plek, maar dat die hier heeft plaatsgehad. En dan is het interessant om naar het bodemprofiel van de Golf van Aqaba te kijken. Want de Golf van Aqaba, dat ligt met de Dode Zee en de Jordaan eigenlijk op een grensbreuk van die geologische plateaus. En die Golf van Aqaba, die is hier en daar afschuwelijk diep. Hier is die ruim een kilometer diep. Daar is die bijna een kilometer diep. Daar zou je dus helemaal niet door kunnen met een volk van 2 miljoen mensen. Maar net op dit punt is het diepste punt van de Golf van Aqaba 80 meter diep. Dus over 15 kilometer loopt het langzaam naar beneden en weer langzaam omhoog. En dan zie je dat het er ongeveer zo uit is. Daar ligt een soort van onderwaterbrug in de Golf van Aqaba. En dan is de suggestie die anderen doen, dat dus het helemaal niet daar is gebeurd. Nee, het is hier gebeurd. En dat het volk van Israël deze route is gevolgd. Daar zei God tegen ze, draai om. En dat ze dus niet langer de route moesten vervolgen die Mozes kende, want die had hij zelf afgelegd. Maar dat ze dan de rivierbedding doorgaan en dat ze op dat punt komen. En als je dan dat allemaal in ogenschouw neemt en je stelt je voor dat het volk Israël, hè, en dat zijn waarschijnlijk 2 miljoen mensen geweest, want er waren 600.000 mannen, volwassen mannen. Als je dat dan omrekent, zijn de meesten er wel over eens. Het zou wel eens 2 miljoen mensen kunnen zijn geweest. Ze allemaal zich daar verzameld hebben. Aan de zee. En wat gebeurt er dan? Op dat moment zien zij door die rivierbedding het leger van de Egyptenaren. Het machtigste leger uit die tijd. En er is voor hun geen uitweg. De situatie was hopeloos. Want er zijn bergen rondom. Er is de zee aan de kant waar ze naartoe willen gaan. En achter hun door die rivierbedding komt het Egyptische leger aan. En je kunt je goed voorstellen dat op dat moment het volk doodsbang wordt. En dat ze gaan roepen tot God. En dat ze gaan roepen tot hun leider, Mozes. En dat ze zeggen, Mozes, wat heb je ons aangedaan, man? We zeiden in Egypte al, had ons maar in Egypte gelaten. Want we kunnen beter in Egypte als slaven dienen dan in de woestijn sterven als ratten. Als je zo naar deze situatie kijkt, dan begint het allemaal een beetje te dagen. Wat is hier allemaal gebeurd? En dan zie je, hun situatie was hopeloos. Er was absoluut geen uitweg. En dan de enige uitweg die er was, dat was de weg, de rivierbedding waar langs ze waren gekomen. En daar kwam nu het machtigste leger op aarde achter hun aan. En zo zie je dat de situatie waarin het volk zich op dat moment bevond, was absoluut zonder enige hoop op redding. De zee versperde hun weg en was daar 15 kilometer breed. En dan is de vraag, wat kunnen wij hiervan leren? En dan denk ik dat wij hier ontzettend veel van kunnen leren. Want deze God is onze God. En deze God is niet alleen onze God. Dit is mijn God. Dit is jouw God. Dit is onze God. En God, onze God, is nog altijd een redder in de nood. Dat is zijn specialiteit. Onze God is een redder in de nood. Wat je situatie ook is, hoe je hier vanmorgen ook zit, wat je ook denkt bij jezelf. Eén ding mag je zeker weten. God is altijd groter. En als je dan denkt aan de uitredding van God op dit moment met het volk Israël in de doortocht door de zee. Maar weet je, dan denk ik, zo is het al zo vaak gegaan. God heeft zo vaak uitredding gegeven in absoluut menselijk gezien hopeloze situaties. Denk aan Abraham. Abraham krijgt van God te horen dat hij een groot volk zal worden. De man is 100 jaar. Hij kijkt naar zijn vrouw, waar het dan mee moet gebeuren. Een oud rimpelig vrouwtje van 90 jaar. Alsjeblieft, dankjewel. Je zult een groot volk worden. Het was absoluut onmogelijk. En als ze dan een jongen krijgen, dan gaat hij trouwen en dan denken ze, nou, er zal wel gauw kleinkinderen komen. Vergeet het maar. Ik geloof dat het wel 25 jaar geduurd heeft voordat de kleinkinderen kwamen. God is een redder in de nood. Dan denk ik aan niet alleen aan Abraham, maar dan kun je denken aan Jozef, aan David, aan Daniel. Jozef. Wat een verhaal. Sommige van de meest geweldige verhalen die je kunt vertellen, dat zijn de verhalen uit de Bijbel. Een van die verhalen is van Jozef, die dan als slaaf verkocht wordt door zijn broers. Hij had een droom, hè? Dat zijn broers zouden komen en zouden hem dienen en ik weet niet wat allemaal. Dan wordt hij als slaaf verkocht en dan krijgt hij uiteindelijk een slavenbaan. En dan wordt hij ook nog eens een keer van overspel beticht op een uiterst gemene, verschrikkelijke manier. Onterecht, daarvan beschuldigd, belandt hij in de cel. Nou, prachtig toch? Hopeloze situatie en God komt in dat verhaal binnen op een ongelofelijke manier en verandert alles en Jozef wordt de redder van Egypte, de redder van zijn familie in het beloofde land, de redder van Israël. En dan denk ik aan Daniël. Daniël is ook zo'n onmogelijk verhaal. Een jochie was het nog, dat de Babyloniërs hem weghalen bij papa en mama in Jeruzalem en wordt afgevoerd naar Babylon. Wie had gedacht dat dat jochie van 10 jaar misschien later zo'n geweldige positie zou krijgen in Babylon en zoveel zou betekenen. En God is gespecialiseerd in het geven van redding in hele superhoge nood. En dat is wat we hiervan kunnen leren als je kijkt naar de uittocht uit Egypte. Dit zijn de woorden van Maria als de engel vertelt dat ze door de Heilige Geest zwanger zal worden en dat de zoon die zij zal baren, dat hij de redder van de wereld zal zijn. En dan zegt ze, bij God zijn, de engel zegt tegen haar, bij God zijn alle dingen mogelijk. Wat bij mensen niet kan, dat kan bij God. En dan dat echoot de woorden van Paulus later als hij bidt, en zegt hij, God is bij machten om oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. En dan kom je bij de opstanding van Jezus uit de dood. En dat is ook weer zo'n ongelofelijke daad van God voor onze redding. En ik lees een paar woorden uit Handelingen hoofdstuk 13. Als Paulus op zijn eerste zendingsreis gaat, dan komt hij in het zuiden van Turkije, wat nu het zuiden van Turkije is. En dan komt hij in een plaats, en je had in heel veel plaatsen rondom de Middellandse Zee, daar waren Joden, want sinds de verstrooiing zaten de Joden overal. En die hadden hun synagogen, ook daar in het zuiden van Turkije. Dus als Paulus dan in die plaatsen komt, dan is de eerste plaats waar hij naartoe gaat, de synagoge van de Joden. En dan staat zijn toespraak in die synagoge vrij uitgebreid beschreven. En dan staat er, en ik lees even in hoofdstuk 13, vers 16 en 17. Toen stond Paulus op, hij wenkte met de hand en hij zei, Israëlitische mannen, en u die God vreest, luister. En dan gaat hij zijn preek beginnen en dan komt hij in vers 35 over Jezus te praten en over de opstanding van Jezus. En dan zegt hij, daarom zegt hij ook in een andere psalm, de psalmist, u zult uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. Immers, David is ontslapen nadat hij in zijn tijd het raadsbesluit van God had uitgediend. Hij is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel ontbinding gezien. Maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen ontbinding gezien. Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat u door hem aan u vergeving van zonde verkondigd wordt. En dat ieder die gelooft door hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. Pas dan op dat u niet overkomt wat er gezegd is in de profeten. Zie verachters, verwondert u en verdwijn, want ik verricht een werk in uw dagen, een werk dat u niet zult geloven als iemand het u vertelt. De opstanding van Jezus is, zegt Paulus, een werk van God. Jullie zullen het niet geloven als het je wordt verteld. Het is ongelooflijk. Maar waar? God is een redder in de nood. Hij is onze redder. En wat Jezus heeft gedaan in zijn dood en opstanding, is dat God het onmogelijke heeft bewerkt. Dat hij deze door zonde besmeurde en verloren man genade heeft gegeven, heeft vergeven, heeft gewassen. Dat hij jou, als je tot Jezus komt, je zonde, je schuld, heeft vergeven, dat hij heeft gewassen. En dat hij het onmogelijke gedaan heeft om jou en mij van besmeurde, zondige mensen tot maken tot kinderen van de Allerhoogste God, geheiligd en gereinigd. Het is te mooi om waar te zijn. Het is een ongelofelijke daad van God, maar het is waar. En dat is het evangelie, dat is het goede nieuws. God is nog steeds, ook door ons zo te ervaren. God vraagt ons ook voor de volle 100%. Zoals hij Israël vroeg voor de volle 100%. Het is interessant als je tijd hebt om van de week die geschiedenis nog eens na te lezen. En dan zie je dat de farao gaat onderhandelen met Mozes. Ja, ga jullie dan maar laat de kinderen hier. En ga jullie dan maar laat je vee hier. En ga jullie dan maar, laat dan alleen de mannen gaan, maar laat de vrouwen hier. En op allerlei manieren zit hij te onderhandelen. Maar God wil ze voor de volle 100%. En zo wil God jou en mij, u en mij, ook voor de volle 100%. En dan zie je dat voor God geen probleem te groot is. Geen probleem te groot. Ik herinner me hoe we eens met iemand zaten. Het was een verschrikkelijk verhaal van gebrokenheid, kapotte leugens, duisternis. En dat we zeiden van, weet je, hoe groot jouw probleem ook is, het is nooit te groot voor God. Geen probleem is te groot voor God. God is echt een redder in de nood. En dan gaat het om vertrouwen, ook bij ons. Steeds opnieuw. Het gaat om vertrouwen bij de doortocht door de zee. Maar daarna gaan ze 3 dagen lopen, zij krijgen dorst en ze gaan mopperen. We hebben dorst, Mozes, ga je er wat aan doen? En dan komen ze bij water en dan gaan ze dat water drinken, allemaal bitter water. En dan moeten ze weer op God vertrouwen. Het is vertrouwen, maar het is weer vertrouwen. En het is weer vertrouwen. En het is weer vertrouwen. Van het begin tot aan het eind. En dan moeten we daarin wel God, God laten zijn. Het is niet zo dat wij als kleine mensen God voor onze kar kunnen spannen. Want God zal alles wel even doen zoals wij het wensen en zoals wij het willen. Wij moeten God wel God laten zijn. Soms gebeuren er dingen die je niet begrijpt. En dan is het wel belangrijk om te beseffen dat ik begrijp het niet. Ik heb vragen, ik heb geen antwoorden. God is ons geen uitleg verschuldigd. Wat hij ons vraagt, van ons vraagt, is dat we hem vertrouwen. En dat we ook niet onszelf blind moeten staren op de problemen. Je kan alleen maar naar die Egyptenaren kijken. Alleen maar naar die bergen om je heen. Alleen maar naar die zee. Ik kan helemaal vergeten dat er ook nog een God is. Een almachtige God. We moeten ons niet blind staren op alleen de problemen. Maar we moeten tegen onszelf zeggen, hoop op God. En dan mogen we weten dat zelfs de dood uiteindelijk verzwolgen is in de overwinning. We hadden een collega in OM, Jonathan McRosty, die is hier in Lemmer ook wel eens geweest om te spreken, die in een verschrikkelijk auto-ongeluk kwam, zijn nek brak en als een buitengewoon begaafde man later gekluisterd is voor de rest van zijn leven aan een rolstoel. En dan waren er mensen die zeiden van, maar Jonathan, God kan je toch genezen? En die geloofden ook dat God die moest dat dan maar gelijk nu en op dit moment allemaal doen. En dan was Jonathan zijn reactie, hij zegt, ik geloof dat God mij zal genezen. Is het niet in dit leven, dan is het in het leven straks. Want zelfs de dood is verzwolgen in de overwinning. Het is niet zo dat wij alle oplossingen en alle antwoorden in dit leven moeten hebben. Het leven is veel meer dan het leven hier en nu wat wij zien. Het leven gaat over de grenzen van de dood. De dood is verzwolgen in Gods uiteindelijke, glorieuze overwinning. Hoop op God. En laat de moed nooit zakken. Onze God is dezelfde als dat hij was voor het volk Israël 3.500 jaar geleden. Ik stel voor dat we een moment nemen om samen te bidden en te danken. En in plaats van dat ik nou bid voor u, misschien dat er een paar zijn die willen voorgaan in een woord van dankzegging. of ook in een woord van gebed voor iets of iemand dat u op uw hart hebt, dan zal ik daarna afsluiten in gebed. Zullen we dat samen doen?